Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters.
Welkom bij Peilingen en Poppetjes, de politieke podcast die dit jaar kandidaten volgt op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.
Hoefde ik een lichte aarzeling over de datum?
Een lichte aarzeling, ja, omdat ik nog 17 maart 2021 in mijn hoofd had.
De oude serie,
inderdaad. Ja, dat klopt. Maar we leven intussen in 2023 en daar gebeuren ook andere dingen. En dat zullen we zo ook bespreken met de kandidaat die wij hebben. Maar zoals wij dat netjes plegen te doen, stellen we eerst onszelf voor bij deze derde aflevering in de nieuwe serie. Ik ben Ginio bij Camiel. Wie ben jij?
Er zit een rijmschema in.
Ja, zeker. We zullen steeds wat anders proberen.
We komen richting begin december, hè? Dat rijmen begint weer.
Ja, precies.
Ik ben Camiel Rikman, vader van 3 kinderen, politiek ankerhoogd, om Ginio's term maar eens te gebruiken. Ja, politiek interesseert mij al van jongs af aan. Ik kan me herinneren dat ik op de middelbare school hadden we Hans van Mierlo te gast. En dat ging over toen nog een van de stokpaardjes van D66 gekozen premier. En ik had daar
echt geleden.
Ja, dat is heel lang geleden. Ik had er echt een paar dagen voor genomen om een goede vraag voor te bereiden. En ik dacht, nou, er zullen wel tientallen kinderen iets willen vragen. Maar ik was geloof ik de enige die zijn vinger opstak. Dus dat speelde al vroeg mijn politieke belangstelling. Ik woon in Battenverdorp, ben ook heel erg geïnteresseerd in sport. En ik vind het leuk om podcast op te nemen. Vandaar Peilingen en Poppetjes.
Dankjewel, dat is een mooie introductie. Nou, ik ben Ginio Bij. Ik ben zelf, zoals je dat terecht zegt, CDA angehaucht. Ik ben wat rechts van het midden, jij wat links van het midden. Nou, dat cancelt elkaar mooi uit. Cancelen is ook heel modern natuurlijk.
Ja, ik was. Dat schiet niet op met een podcast, als elkaar gaan cancelen.
Ja, dus dat is helemaal goed. Ja, ik ben het dagelijks leven advocaat. Maar ja, ik ben ook heel lang politiek geïnteresseerd. Sinds mijn 16e lid van een politieke partij en ook actief geweest. Maar ik volg het ook breder. Het gaat niet alleen om mijn partij, maar gewoon heel leuk om van alles en nog wat daarin te doen. En ja, nu jij met een Hans van Mierlo anekdote komt, wil ik er ook kort eentje delen. In de jaren 90 ging ik schoolverkiezingen organiseren in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen van 94. Je had toen nog geen internet, dus ik wilde even weten van wat was de zetelverdeling eigenlijk in de Tweede Kamer? Dus ik belde de plaatselijke afdeling van D60. Die wist het niet, maar die zei, je kan Hans van Mierlo bellen. En dat is in de tijd dat het nummer van Hans van Mierlo gewoon in het telefoonboek stond. Ik draaide het en jawel, ik hoorde de hele mooie stem van Mierlo. En ik vroeg hem mijn vraag van hoe zit het in elkaar? Heel aardig, samen met hem heb ik het doorgenomen. Vervolgens hebben we die verkiezingen gehouden. Nou, D60 werd veruit de grootste bij die schoolverkiezingen. Toen heb ik hem weer gebeld om hem dat even te vertellen. Nou, ik kreeg hem gewoon weer meteen aan de lijn. En hij vond het hartstikke leuk om dat te horen. En wilde ook gewoon precies weten wat alle andere partijen hadden gescoord. Dus dat was wel mooi. Dus in die zin, Hans van Mierlo heeft me niet de politiek ingetrokken. Maar ook wel leuk om dat te delen.
Ja, nou, tijden zijn veranderd, zullen we maar zeggen.
Precies. Nou, dat is wel een hele, hele mooie, lange introductie van onszelf.
Zullen we die aandacht naar de gast gaan verleggen?
Dat lijkt me helemaal goed. We gaan het inderdaad hebben vandaag weer over politiek met een kandidaat die hopelijk op weg voor hem of voor haar naar de Tweede Kamer is. We gaan die kandidaat introduceren zoals we dat doen. We beginnen eerst met een aantal vragen voor de kandidaat, zodat we een beetje wat meer beeld krijgen wie de kandidaat is. Vervolgens hebben we het over de kandidaat met diens partij. Wat is de betekenis van die partij in het politieke landschap? En tot slot willen we van de kandidaat ook weten van wat brengt die kandidaat zelf mee naar Den Haag? Hè? Wat is de unieke kwaliteit, vaardigheden, capaciteit of vakkennis, wat het ook is, waarom mensen moeten zeggen van we willen die kandidaat in Den Haag hebben. En we eindigen nog even met een voorspelling van de uitslag. Hè? Gewoon omdat het blijft peilingen en poppetjes.
Moet ik hem weer doen?
Ja, doe maar.
Peilingen zijn palingen, maar we houden van voorspellingen.
Precies. Ja.
Dan gaan we beginnen. Kandidaat, mag ik vragen, wat is je volledige naam?
Mijn volledige naam is Diederik Thomas Boomsma.
Mooi.
Mooi. Wat is je leeftijd?
45 jaar oud. Jong.
Oud, jong.
Ja, jong. Ik noem het jong. Ja,
ik noem het ook jong.
Bouwjaar 1978. Dus.
En wat is jouw geboorteplaats en hoe heeft die geboorteplaats of de omgeving daarvan jou gevormd?
Ja, ik ben geboren in Leiderdorp, maar wij woonden in Leiden, dus daar opgegroeid in Leiden-Zuid. En dat is een schitterende stad in Zuid-Holland. Dat was heel beschermd. Ik ben daar ook naar school geweest. En daar in de buurt tegen de kerk aan gevoetbald.
Mooi. En heeft Leiden bepaalde waarden of normen of typisch Leidse dingen of Leiderdorp, typisch Leiderdorpse dingen die je tot op de dag van vandaag meeneemt?
Ja, het is een schitterend. De architectuur is ook schitterend, hè, van Leiden. Dat heeft mij ook enorm beïnvloed. En waar ik opgroeide, dat is ook een oude wijk van Kopholle uit de jaren 30, die woningen. Ik denk dat dat zeker heeft bijgedragen aan mijn liefde voor mooie architectuur.
Ja. Ja, nee, Leiden is prachtig. Ja, ik had er ooit, ik ben zelf advocaat, dus en ik had er ooit een zaak. En daarna ging ik van de kantonrechtbank, liep ik terug naar het station samen met een collega. En het sneeuwde toen. En dan liep ik echt door langs zo'n kerk. En het was prachtig. Het was gewoon zo'n oud schilderij, zoals je dat in de musea ziet. Diederik, ben je verliefd, verloofd, getrouwd? Heb je een gezin?
Ik ben verliefd en ik heb een vriendin. Dat is buitengewoon gezellig. Nog niet zo heel lang. Ja. Nou, inmiddels al meer dan een jaar. Maar ja, dat is heel gezellig.
Leuk.
En Diederik, wat doe je in het dagelijks leven?
Nou, op dit moment is het vooral veel campagne voeren. Maar ik was tot voor kort was ik fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Amsterdam. Mm-hmm. Als enige raadslid daar actief. Sinds 2016 was dat.
Druk bestaan dus?
Zeker, ja. Nee, dat is leuk, maar kost heel veel tijd. Maar ik ben daarnaast, was ik ook aan het, of ben ik nog steeds wel, maar er staat nu ook wel op een lager pitje natuurlijk, aan het promoveren in de filosofie in Leiden aan de universiteit. En ik was werkzaam, en dat doe ik overigens nog steeds, voor een nieuw liberal arts college in Leiden. Dat heet het Pascal Instituut. En dat is eigenlijk boeken lezen met studenten. Dus en dan niet zomaar boeken, maar de belangrijkste boeken van de grootste denkers uit geschiedenis.
Mooi.
Dus je gaat boeken met ze lezen van Homerus tot Plato, Aristoteles, Augustinus. Al die grote denkers en schrijvers. Mm. En dan krijg je een heel mooi perspectief op de ontwikkeling van onze de fundamentele waarden van onze beschaving. En dat zijn we nu aan het opzetten daar in Leiden.
Top.
En daarnaast ben ik ook, ik ben voorzitter van een klein orkestje, een Mokum Symphony Orkest. En dat is een schitterend mooi Amsterdams orkest. Wij organiseren concerten, optredens.
En wat speel je zelf dan in het orkest?
Nou, ik speel niet in het orkest. Dit orkest is echt van professionals zijn dat, okay, met name. En ik ben dat niet. Ik speel zelf wel gitaar, maar heel enkele keer doe ik daar mee. Maar nee, ze hebben nu net bijvoorbeeld alle strijkkwartetten van Beethoven. Dat stuk in kleine bezetting, dat is meer huiskamermuziek.
Maar je bent een soort begeleider daarvan, een soort
ik doe de organisatie.
Het aanstuurt. Ja, 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 ja.
En dan misschien een onmogelijke vraag, hoor, maar ik vind het prachtig dat je zegt, we gaan zo'n leeslijst aanleggen, zeg maar. Welk boek zou er sowieso wat jou betreft op moeten staan?
Nou, het is echt wel een...
Het is een onmogelijk, hè? Ik weet het.
Maar... Het is een heel stel aan boeken die samen de kanon vormen van de grote denkers. En het mooie is juist dat je die afgaat en dat je zo ook de hele ontwikkeling van het denken kunt volgen. Dus het zijn er heel veel. Maar ja, je hebt zowel de filosofische boeken, maar ook de literatuur. Het mooie is om dat allemaal te kunnen volgen. Mm-hmm. Dus de Republiek van Plato moet erbij. De Bijbel natuurlijk heel belangrijk. Echt vormende teksten. Maar dan ook... Ja, Augustinus, Alexis de Tocqueville, hè, over democratie in Amerika. Ook een schitterend boek. Ja,
dikke pil.
Ja, maar Montesquieu over de geest der wetten. Hè, de trias politica. Nou, dat is ook weer heel erg actueel. Want dat zijn we natuurlijk met het nieuw sociaal contract ook mee bezig. Dus die kan ik ook zeer aanraden. Ja, zo ga je door de kanon heen.
Ja,
ja, prachtig. Ja. Welk boek of film zal je nooit meer vergeten?
Oeh, goede vraag. Even kijken hoor. Nou, ik ben, het is een beetje een saai antwoord, maar Oorlog en Vrede van Tolstoj.
Oh ja, nou ja, dat is toch wel saai.
Nou ja, maar het is een beetje een het is niet een heel origineel antwoord. Maar het is wel, ja, dat was echt een ongelofelijke ervaring om dat te lezen voor mij. Ja. Ik heb dat toen in Polen een keer gelezen op vakantie daar. In een besneeuwd landschap. Ja. Je had het net over de sneeuw in Leiden, maar dit was...
Dat was wel de setting voor het boek, ja.
Nog wel echt een heel dik pak sneeuw ergens in die bossen. Nou, dat is magisch. Maar dat boek ook is zo, ja, echt een aanraking met grootheid. Het is,
mij is ooit dus ook volgens mij Misdaad en Straf aangeraden. Ja. Dat was ook van een Russisch schrijver. Ik durf niet te zeggen zeker zeggen dat hij van, ja, van Dostojevski was. Die.
Daar twijfelde ik, want die wilde ik misschien ook zeggen. Want dat heb ik gelezen toen ik 15 was. Ja. En toen, want het gaat dus over Raskolnikov. Mm. Die een miskende intellectueel die arm is. Ja. En die pleegt een moord van een hele vervelende, vrekkige oude vrouw, maar ook de zus. Maar in ieder geval, die wordt dan vervolgens geplaagd door dat schuldgevoel van die moord. En uiteindelijk wordt hij dan gepakt. Maar dat psychologische spel is zo indringend opgeschreven dat sinds ik dat boek lees, heb ik af en toe gedroomd dat ik dat ook in die situatie ben beland. Ja. Dus wat dat allemaal met je doet, zulke grote kunst. Ja.
Ja.
Indrukwekkend. En vormend, hè? Vooral als je op zo'n jonge leeftijd al zulke boeken leest. Ja, dat vormt je zeker. Over vormen gesproken. Voor welk gerecht mogen we jou 's nachts uit bed halen?
Voor welk gerecht?
Ja.
mijn moeder die kon een heerlijke kip klaarmaken. Maar de ingrediënten heb ik nog steeds niet ontdekt. En ze is het zelf vergeten. Alleen.
Net als Coca-Cola. Niemand weet hoe het gemaakt wordt.
Ja, precies.
Dus dat kipgerecht is, maar kan je moeder het nog maken?
Ze zei dat ze dat improviseerde. Maar dat was ook met frambozensaus, dat weet ik nog wel.
Ja.
Dus ik weet, ja.
Okay. Het was inderdaad als iets wat je graag zou willen.
Misschien moeten we de luisteraars oproepen om elk recept waar kip en frambozensaus, om dat naar ons toe te sturen. Dat kan peilingenpoppetjes@gmail.com. Wie weet ontdekken we het, Diederik.
Op zoek inderdaad naar de ideale kip met frambozensaus, ja. Diederik, we zijn bij de laatste drie vragen. De eerste van de drie is, wie is jouw grootste inspirator in de politiek?
Ja, sorry, dat is toch in dit geval wel een makkelijke vraag voor mij. Dat is natuurlijk Pieter Omtzigt.
Ja, ik had daar zo'n flauw vermoeden.
Ja, maar is ook echt wel zo. Ja, echt ongelooflijk wat hij heeft gepresteerd. Mm. En dat is echt een inspiratie. En zo wil ik ook te werk gaan in de Tweede Kamer.
Ja. Nou, daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Dus dan houden we het kruid droog wat dat betreft.
Welke stad buiten Nederland heeft jou het meest geïnspireerd of de grootste indruk op je gemaakt?
Nou, ik heb gestudeerd in Granada in Spanje. Hmm. Daar kunstgeschiedenis vakken gevolgd en literatuur. En dat was, dat is een stad van zo'n ongekende schoonheid. Ja. Daar in bij de Sierra Nevada met het Alhambra op de achtergrond.
Ik wou zeggen, heel veel invloeden. Ja.
Het is echt schitterend. Ja, en zo gezellig ook als studentenstad. En ik woonde daar in het Albaicin, oude Moorse wijk. Met hele smalle straatjes, met jasmijn bloesem in de lucht. Hm? Dat zal ik nooit vergeten. Dus, nee.
Ja, prachtig. Ja, Andalusië is sowieso een favoriet. Ook Sevilla is natuurlijk prachtig. En Córdoba. En je hebt
Sevilla en Córdoba vallen in het niet bij Granada.
Ja? Dat is wel grappig. Granada is de enige stad waar ik nog niet ben geweest. Dus daar heb ik het beste voor het laatst bewaard, wat dat betreft. Dus
is goed. Ginio's reisschema wordt drukker en drukker.
We hebben dus naar de eerste kandidaat van stond Canada ook weer op het lijstje. Dus veel te doen wat dat betreft.
En dan is natuurlijk de logische vervolgvraag. Wie is jouw grootste inspiratie buiten de politiek?
Als in een nu levende personen?
Nou, hoeft of, niet. Als het je opa is die niet meer leeft, of een oom of een voetbaltrainer, of nou ja, noem het maar op, hè. Of Dostojevski.
Ja, nou, ik ben ook zeer geïnspireerd door Edmund Burke. Dat is wiens werk ik uitvoerig heb bestudeerd. En, en de man op wie ik promoveer in de filosofie is een Spaanse filosoof, José Ortega y Gasset. En daar ben ik nu ook een boek over aan het schrijven. Dat is fenomenaal wat hij ook heeft gepresteerd. In een hele moeilijke tijd in Spanje, begin 20e eeuw. En hij zag hoe dat daar ook misging. Dus in de jaren 20, 30. En geprobeerd uit alle macht om een nieuwe manier van denken te vinden. Om zijn land te behoeden voor de afgrond waar ze naartoe op weg waren. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar de poging was buitengewoon inspirerend.
Had hij geweten wat er nog zou volgen dan?
Ja, nee, precies.
Ja, ongelooflijk. Diederik, tot slot. Wat zie jij als jouw eerste politieke daad in jouw leven?
Ah, goede vraag. Als actief politicus, nou ja, ik mijn eerste motie, weet ik nog wel, toen was ik net raadslid geworden in 2016. Dat was een motie die eigenlijk opriep om, als er sprake is van overlast van, ja, van hangjongeren op bepaalde pleinen, dat speelde in Amsterdam. Dat speelt nog steeds natuurlijk wel, maar en soms gaat ook verder dan overlast. Dus echt ook ja, vandalisme of bepaalde vorm van intimidatie, ja. Dat mensen echt bang werden. Ja. Om dan, en dat heb ik toen samen met Soufiane Barki gedaan, die nu wethouder voor de PvdA in Amsterdam, om dan altijd in gesprek te gaan met de ouders van die jongeren. Want vaak zijn het jongens van ja, 15, 16, ja. Soms 17, maar wonen nog thuis. En dus niet alleen aan de jongens aan te spreken, maar ook altijd langs te gaan en bij de ouders. Zodat die ouders ook weten wat speelt.
Ja.
En dat je, want je kunt het.
Maar die jongens hielden het eigenlijk verborgen vaak, hè? Want die konden.
Ja.
Die konden het buiten de deur houden, laten we het zo zeggen.
Ja, precies. Dat zag je vaak. Ja, dat speelt dan buiten de deur. En die ouders wisten niet altijd goed wat daar dan speelde. En het is heel goed om die ouders daarbij te betrekken. Want opvoeden is natuurlijk met name voornamelijk een taak van de ouders. Samen met, wel ondersteund door de rest van door de buurt en door de autoriteiten. Maar je moet dat wel samen doen. En dat is, ja, die is toen aangenomen. Dus dat was mijn eerste motie.
Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Vind ik hem een goed verhaal. Goed te horen. Maar wat we eigenlijk ook bedoelden met deze vraag was je eerste politieke daad ook echt van. Dus want toen was je al politicus. Was je al gekozen. Dus je was daarvoor ook duo-raadslid volgens mij. Als ik het goed heb. Ja. Dus daar ging al wat vooraf. Maar wat is eigenlijk het eerste moment in je leven dat je dacht van oké, dit is mijn eerste politieke daad. Kan ook iets zijn op school, dat je je verkiesbaar hebt gesteld voor de leerlingenraad of iets dergelijks. Maar zo, dat je voor het eerst eigenlijk op weg was. Zoals ik altijd zeg, wanneer trapte Messi voor het eerst tegen een bal? Wanneer begon Diederik met het pad dat uiteindelijk leidde naar dit geval raadslid?
Ja, dat is een beetje in de mist van de tijd verdwenen, denk ik. Maar
klinkt heel filosofisch.
Ik was laatst op een reunie van mijn school.
Yeah.
Dat is alweer meer dan 20 jaar geleden dat ik daar natuurlijk zat. Maar toen sprak ik oud-klasgenootjes van toen ik daar op school zat in de jaren 90. En die zeiden dat ik altijd al ontzettend irritant en drammerig aan het debatteren was. Maar ik kan me dat niet zo goed herinneren.
Maar zij
blijkbaar wel. Ja. En ik heb in Engeland, toen ik heb in Engeland gestudeerd. In Durham, in Noord-Engeland. En daar heb ik een keer een rally georganiseerd. Omdat wij speelden. We woonden dus in Halls of Residence. Dus dat waren van die studentenflats. En dat is echt een college. Je bent een soort gemeenschapje. Maar we hadden geen sportfaciliteiten. En we hadden op een gegeven moment een spel bedacht dat je met pannen, dus dat waren van die steelpannen, kon gaan tennissen. En dus gingen we op het parkeerplaats van die auto's gingen we met die pannen, gingen we pan tennis spelen.
En op een gegeven moment. Wij slawaai, denk ik.
Ja, dus dat werd toen ook verboden door de caretakers. En ja, wij baalden daar enorm van. Dus toen hebben we een demonstratie georganiseerd van keep playing pan tennis. Ja, dat is misschien ook wel. Dan meer in de activistische.
Ja, precies. Ja, dat vind ik wel mooi.
Je kunt jaarlijks hier in Batuverdorp bij de tennisvereniging meedoen aan een toernooi met pannenkoeken toernooi.
Oh ja.
Pannenkoeken pannen toernooi, moet ik natuurlijk zeggen.
Ja, ook met een tennisbal?
Ja.
Oh, ja. Grappig. Ik heb dat
iedereen levert zijn racket in en moet hem een pan in zijn handen houden. Dus ja, dat is grappig.
Veel meer uitdaging eigenlijk.
Ja.
Nou, we zullen ervoor zorgen dat je daar een uitdaging voor krijgt, aangezien je ervaren speelpan tennis bent. Ja. Nou, met dit schitterende verhaal is een mooi einde gekomen aan het eerste blokje. Het blokje waar we even wat vragen hebben gesteld aan de kandidaat om toch wat beter inzicht te krijgen. Zoals we altijd zeggen, van ja, dat is eigenlijk een redelijk ontspannen blokje. En wordt het wat ons betreft nu wat minder ontspannen. Hè? Nu het grillen beginnen.
Laat het grote fileren beginnen.
Ja, precies. We gaan het hebben over de plaats van de Partij van Diederik in het politieke landschap.
Het is en heel actueel, want je bent kandidaat voor het NSC, het nieuwe sociaal contract. En dat is, als we alle nieuws omtrent NSC mogen volgen, niet te duiden als traditioneel links of rechts. Hè? Zo zegt Omtzigt het zelf ook. We zijn niet één hokje, we zijn van alles een beetje. Als het gaat over bestaanszekerheid, zegt hij, we zijn wat links van, of tenminste we hebben thema's die traditioneel als links geïnterpreteerd worden. Maar als het gaat over asielinstroom, dan zitten we meer op de lijn van de VVD. Dat mag je dan misschien weer traditioneel rechts noemen.
Ja.
Jouw partij is nieuw en ook in de peilingen het goed doet. Partij die het anders doet dan andere partijen, dus dat is allemaal interessant. Daar zullen we het zo zeker over hebben. Nou, laten we eens even gaan naar de ideologische basis voor een nieuw sociaal contract. Want die is best wel duidelijk. Hè? Een hele mooie ideologische basis, in ieder geval een duidelijk verhaal. Het sociaal contract. Je hebt dat natuurlijk over filosofen gehad. Enerzijds kun je zeggen van, nou ja, het is niet meer dan dat het fundament tussen burger en overheid aan vernieuwing toe is. Dus we moeten dat vernieuwen, het nieuwe sociaal contract. Dat klinkt natuurlijk ook heel goed in het licht van dingen als de toeslagenschandalen in Groningen. Tegelijkertijd zit ik ook te denken, heeft het ook niet iets afstandelijks? Is het niet zo dat je dan, als je het over contract hebt, dat je de burger als consument ziet, de overheid als dienstverlener, twee partijen die tegenover elkaar staan, contractpartijen, in plaats van met elkaar verbonden zijn. En dat je dan dus eigenlijk van de overheid verwacht dat die levert en dat je het niet samen doet. Wat je toch eigenlijk als burger en overheid ook zou moeten hebben. Een soort verbondenheid. Hoe zie je dat?
Ik denk dat, kijk, we hebben ook in ons verkiezingsprogramma heel duidelijk opgeschreven dat het zeker niet de betekenis heeft van de relatie van consument en iemand die maar wat levert. Nee, we vragen ook veel van de samenleving zelf. En bij elk hoofdstuk in het verkiezingsprogramma staat ook, wat verwachten wij van de overheid en wat verwachten wij van de samenleving zelf? Kijk, wij zijn juist een partij die heel erg hecht aan de samenleving, hè, vanuit dus de civil society. Wij zien Nederland als een zorgzame samenleving van vrije burgers, maar die verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor zichzelf, maar voor elkaar en voor hun omgeving. Dus voor ons land als een gemeenschappelijk thuis. En dus het is met name inderdaad misgegaan als de overheid mensen te veel als klant is gaan zien, of nog erger. Dus bijna dat de burgers er waren voor de overheid in plaats van andersom. Dus wat dat sociaal contract vraagt, een dienstbare overheid. En dat komt zeker van twee kanten. En ja, het woord contract is, misschien doet dat je denken aan iets zakelijks. Dat is ook wel iets tussen twee zakelijke. Dus niet alleen maar klanten. Hè? Dus je gaat als klant, heb je niet een contract met per se. Het gaat ook om, je hebt allerlei andere vormen van contracten natuurlijk. Maar het gaat wel om het, dat is wat het idee is en dat is wat het wil uitdrukken. Je kunt ook zeggen, het is sprake van een verbond. Hè? Dat is een wat ouder woord. Mm. Ja, je had het net over denkers die dat idee van een sociaal contract hebben vormgegeven. Maar het gaat ook veel verder terug nog. Hè? Dus het is het hele idee dat je, ja, dat de overheid moet dienstbaar zijn aan de samenleving. Mm. En de samenleving moet ook zelf verantwoordelijkheid nemen.
Maar dat vind ik wel interessant, dat als ik kijk naar hoe Omtzigt, het verhaal van Omtzigt, van hemzelf en ook hoe hij wordt gekarakteriseerd in de media. En nu is dat natuurlijk niet per se wat dan correct is, of hoe nieuw sociaal contact dat bedoelt. Maar dan gaat het toch met name over dat de overheid gefaald heeft. Dat de overheid tekort is geschoten en dat het stelsel, de macht en tegenmacht, dat niet functioneert. Het gaat eigenlijk zelden over van, ja, wat kun je als burger zelf doen? En dat,
of
dat
moet is, je als burger zelf doen?
Wat moet je als burger zelf doen, ja. Dus misschien is het toch wel interessant als we, ja, als jij dat zo heel duidelijk aangeeft. Want dat is echt onderdeel van ons wezenskenmerk, zou ik zeggen. Ja. Wat wordt er concreet verwacht van die burger? Waarvan jullie zeggen van, hey burger, ga eens aan de slag.
Ja, nou, dat is een heel, heel, heel terechte vraag. Kijk, de reden dat je ook best veel focust op de overheid is dat we ook wel vanuit die analyse op de problemen van de afgelopen jaren zien dat er iets heel fundamenteels is misgegaan met het openbare bestuur. En de overheid moet wel de voorwaarden scheppen en de ruimte bieden aan die samenleving om zelf die rol te kunnen spelen die we natuurlijk ook heel belangrijk vinden. Maar daarom zei ik ook in ons verkiezingsprogramma, en dat is eigenlijk geen enkele andere partij heeft dat zo opgeschreven, zeggen wij bij elk onderwerp, ja, wat wij ook verwachten van de samenleving. Dus bijvoorbeeld, nou, als het gaat om migratie, dan zeggen wij, ja, wat verwachten wij van de overheid? Nou, dat je niet doet dat migratie een natuurverschijnsel is waar je niks over te zeggen hebt, dat allemaal ons maar overkomt. Maar dat je erkent, nee, dit is het gevolg van beleid. En wij moeten hier grip op krijgen. Dat is ook onderdeel van het sociaal contract. Namelijk het meest wezenlijke. Dat je je grenzen beschermt. En dat je kunt bepalen wie er toetreden tot de samenleving. Mm. Dat is een fundamentele kerntaak van de overheid. Aan de andere kant verwacht je dan wel van de samenleving. Dat mensen die hier komen. En hier inderdaad een Nederlander worden. Dat je die dan ook verwelkomt. En dat je gastvrij bent. En dat je die voorzieningen aanbiedt. Dat je er ook bent voor die mensen die echt nergens anders heen kunnen. Mm. Dus dat komt, ook daar komt dat weer van twee kanten. Als het gaat om de sociale zekerheid. Dus wij willen, bestaanszekerheid is natuurlijk buitengewoon fundamenteel. Speerpunt van nieuw sociaal contract. We zien dat heel veel gezinnen en mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen in Nederland. Mm. Daar hebben we natuurlijk allerlei plannen voor om dat te verbeteren, die bestaanszekerheid te borgen. Maar er staat tegenover dat je ook als samenleving van mensen aan mag vragen dat ze zelf ook verantwoordelijkheid nemen om zo goed mogelijk in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En dat je ook van mensen vraagt om elkaar daarin te steunen en te helpen. Dus je vraagt ook van werkgevers bijvoorbeeld dat je mensen een eerlijk en een fatsoenlijk loon betaalt. Je vraagt ook van de sociale netwerken van mensen dat ze er ook zijn voor anderen die hulp nodig hebben. Dat kan de overheid zeker niet allemaal alleen doen. Mm. Maar je moet wel als overheid wel die ruimte geven en die basale voorwaarden scheppen. Dus die kosten van levensonderhoud die nu veel te hoog zijn geworden, die proberen omlaag te brengen. Dus het komt altijd van twee kanten. Yeah. Ook in de zorg, je vraagt van mensen in de zorg. Dat is een hele belangrijke taak van de overheid natuurlijk, om te zorgen voor goede, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Maar er zit ook toch een appel in aan de mensen om te kijken of wat je zelf kunt doen om gezond te blijven. Ja.
Nou, er zit een duidelijk evenwicht in tussen de overheid enerzijds, wat van de overheid verwacht wordt en wat van de burger verwacht wordt. Ik had dat er zelf niet zo uitgehaald, het verkiezingsprogramma. Dus het is interessant wel dat je dat dus zo aangeeft. Hoe zie jij dat, Camille, als je de rol van NSC ziet in dat publieke debat over het overheidsdenken als het ware?
Ik moet zeggen dat ik daar een beetje op twee gedachten bij hink. Want enerzijds ben ik ernstig voor vernieuwing van, laten we zeggen, in de brede zin ons politieke stelsel. Ik denk dat Pieter Omtzigt terecht al langer dan van vandaag op gisteren roept. Er zitten wat flaws, wat mankementen in hoe we het nu doen. Anderzijds heb ik ook wel in mijn achterhoofd dat jarenlang D66 dat als stokpaardje gehad heeft. We hadden bij onze vorige kandidaat Spencer Alberg, hadden we terecht kritische vragen over wat is er met de kroonjuwelen gebeurd. En is het natuurlijk ook wel zo dat, laten we eerlijk zijn, de Nederlandse politiek stroperig als, noem het maar eens. En je bovendien tegen allerlei feitelijke begrenzingen aanloopt. 2/3 meerderheid nodig en dat dan 2 keer achter elkaar voor een grondwettelijke wijziging enzovoorts. Dus dat grondwettelijk hof van Piet Omtzigt is ook niet zo 1, 2, 3 gerealiseerd. Dus ik zit een beetje met enerzijds goed dat dit een thema is. Want ik denk dat we er hard aan toe zijn om inderdaad de democratie weer te moderniseren en effectiever te maken. En anderzijds laten we er ook eerlijk en reëel over spreken dat dat niet met 1 partij gaat lukken. Dus je kunt het opschrijven, maar is het ook realiseerbaar? Nou, we hebben bij D66 gezien, en die verwijzing doe ik terecht, want Pieter Omtzigt heeft zelf gezegd, wij gaan nu met de show lopen, hè, van die vernieuwing. Dat thema is bij D66 verdwenen, wij pakken het op. Ja, je ziet bij hun dat het eigenlijk altijd gefaald heeft. Hoe reëel is dit?
Het is zeker reëel. Kijk, bij D66 is het gefaald omdat ze zelf de afstand hebben genomen en het niet eens meer proberen. Dus ze hebben het helemaal losgelaten en laten verwateren. Maar het is ook omdat hun analyse heel incompleet was. Maar kijk, zeker zal dit tijd kosten als het gaat om die fundamentele wijzigingen. Mm-hmm. Je gaat naar een constitutioneel hof en een kiesstelsel dat ook meer regionale vertegenwoordiging creëert. Dat mensen meer aanspreekbaar zijn en dichter bij hun kiezers. En zich daar meer verantwoording voor hoeven af te leggen in plaats van alleen richting de partij. Dat zijn hele belangrijke wijzigingen en dat gaat wel even duren, ja. Dus het constitutioneel hof is natuurlijk al een voorstel nu waar wel, toen Pieter Omtzigt erover begon, was er nog niemand voor zo ongeveer, of een paar partijen. Maar inmiddels is er wel een meerderheid voor de eerste stappen. Alleen wij breiden dat nog wat verder uit. En dat is ook wel de reden wat misschien... Er is nogal wat gebeurd. Dus dat met dat toeslagschandaal is echt ongekend. Dus fundamentele grondrechten van mensen zijn geschonden. Ja. Mensen die alles zijn kwijtgeraakt door de overheid. Dus mensen vermorzeld in die bureaucratische machinerie. Zelfs soms hun kinderen zijn verloren. Dus die werden afgepakt. Dus dat moet wel onze ogen openen voor dat die checks en balances van de rechtsstaat en van ons systeem niet alleen dat die niet goed hebben gewerkt, maar zelfs misschien dat ze als een soort rookgordijn hebben gefungeerd of een alibi voor wanbestuur. Omdat mensen dachten van, in Nederland is toch alles goed geregeld. We hebben toch ombudsmannen, we hebben rechters, we hebben onafhankelijke journalistiek. We hebben dat allemaal.
We hebben een CER enzovoorts. Ja.
Maar in de praktijk hebben die dus niet goed gewerkt. En ook misschien wel mensen een vals gevoel van vertrouwen gegeven. Ja.
Een zekere politicus noemde dat een bananenmonarchie. Wat is uw reactie daarop?
Nou ja, goed. In een debat kan je natuurlijk af en toe termen gebruiken. Ik denk niet dat wij een bananenmonarchie zijn, maar we moeten wel oppassen. We kunnen altijd kritiek hebben op zogenaamde bananenrepublieken, waar veel corruptie is en waar veel misgaat. Maar we moeten echt ook naar onszelf kunnen kijken. Wat is hier aan de hand?
En je weet trouwens wie die politicus was, toch? Neem ik aan.
Nee. Ja, ja. Dat is, ja. Nee, maar, nee, dus daarom zeg ik dat wat hij ook zegt, is je moet wel ook naar jezelf kijken. Dan moeten er eigenlijk twee dingen gebeuren. Dus je hebt enerzijds het kwestie van cultuur. Dus hoe werkt die politieke en bestuurscultuur binnen de huidige systemen? Dat moet veranderen. Maar om die verandering te bereiken moet je ook een wijziging hebben van de structuren. Vandaar dat we ook die voorstellen hebben voor kiesstelsel, voor onafhankelijke rijksinspecties. Om dus ook dat hele systeem moet ook vernieuwd worden.
Ja. Ik vraag mij wel af, hè. Ik neem aan, je bent op weg, ik mag je tutoieren. Hè? Je bent op weg naar de Tweede Kamer. Althans, dat probeer je. Je bent hard aan het vechten voor die zetels. Dat is sowieso een grote verantwoordelijkheid. Hè? Je bent nu raadslid, dus dat is ook een hele grote verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid wordt in dit geval bij zo'n partij nog veel groter, omdat die toch een soort een belofte van een nieuwe horizon met zich meebrengt. Een nieuwe dageraad. Er komt nieuw licht in de politiek.
Of zoals Maarten van Rossum zegt, de nieuwe Messias is opgestaan.
Ja, dat zeggen ze zelf niet, maar het is in ieder
geval... Nee, dat snap ik.
Dat is wel een gevoel van... Nee,
ik kan uit betrouwbare bron vermelden dat Pieter niet de nieuwe Messias is.
Hij is niet de nieuwe Messias. Nou, er staan een primeur voor peiling en poppetjes. Pieter Omtzigt is niet de Messias.
Maar wordt het wel de nieuwe premier? Laten we dan door blijven hengelen.
Ja, nou, laten we die nog even bewaren voor de voorspellingen.
Ja.
Ja, maar nog even, want dit gaat nog even over die partij zelf en over de verwachtingen daarvan. Ja, die zijn natuurlijk hoog. Ja. En ja, is dat geen recept voor teleurstelling? Want op het moment, mensen verwachten daar eigenlijk nog wat van. Misschien moet ik het concreter maken. Wat zijn nou, als je naar Den Haag gaat, stel dat je daar terechtkomt en je hebt daar 4 jaar gezeten, jullie hebben gewoon de hart aan getrokken, dan weet ik niet of het binnen- of buitenkabinet is, in ieder geval jullie hebben aan de slag zijn gegaan. Wat zijn nou 2 dingen waarvan jij kan zeggen, dat hebben de burgers gemerkt dat nu anders is? Dat merkt, om het zo even plat te zeggen, de gewone Jan de Pet of de gewone man op straat. Wat merkt hij van de 4 jaar NSC in Den Haag?
Nou, eerst even over die hoge verwachtingen. Kijk, je zegt dat je dingen wil verbeteren. Dus het kan niet anders dan dat je met een verhaal komt over wat jij zelf wil veranderen aan Nederland en wat er beter moet. En hopelijk is het toch zo dat mensen daar toch vertrouwen in hebben. Het vertrouwen in de politiek is natuurlijk ontzettend gedaald. Dat is een van de grote problemen, dat mensen steeds minder vertrouwen kregen in de overheid, dat het echt goed geregeld was. En dat willen wij gaan herstellen. Ja. Nou, dat is een zware opdracht. Tegelijkertijd zeggen wij ook van Nieuw Sociaal Contract en Pieter ook van mensen, let wel, dit is een langdurig project. He, dit gaat ons zeker 10 jaar kosten om een aantal van deze dingen te verwezenlijken. Dus wij proberen ook wel heel realistisch en eerlijk daarover te zijn. We zeggen ook bijvoorbeeld niet van we gaan belastingen verlagen of we gaan alles snel brengen. Nee, proberen daar heel eerlijk en transparant over te communiceren. Neem niet weg dat we wel degelijk echt plannen hebben om Nederland beter te gaan besturen. En
wat merk ik daarvan? Ja. Als ik 4 jaar lang onder... laten we even aannemen dat NSC in het kabinet komt, om het even makkelijk te maken. Wat merk ik als over 4 jaar, als NSC 4 jaar lang mede de recepten heeft gespreid, want dat doe je niet alleen in Nederland. Maar wat merk ik van de invloed van NSC?
Is de toeslagenaffaire bijvoorbeeld opgelost over 4 jaar?
Ja, dat denk ik wel. Dit is heel complex. Dus zelfs daar kan ik misschien niet eens met 100% zekerheid nu een uitspraak over doen. Maar je kunt zeker merken dat wij alles op alles zetten om dat eindelijk op te lossen. En Pieter ook eerder heeft gezegd van er worden soms fouten gemaakt door een overheid. Het belangrijkste is dat je leert die fouten te herstellen en dat je daar transparant over bent. En dus dat je niet een herhaling krijgt van wat met die toeslagaffaire is gedaan. Dat je dat jarenlang onder het tapijt is geveegd en dat stukken werden vernietigd en daarvoor wegliep.
Maar is de, sorry dat ik je onderbreek, maar is de politieke realiteit niet veel weerbarstiger dan... Tuurlijk is het een prachtig voornemen en ik juich dat van harte toe. Maar we hebben 25 jaar bestuurscultuur in en om Den Haag gehad, waarin dit heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Waar overigens Pieter Omtzigt mede bij geweest is. Ik wilde zeggen bijstander, maar hij was er ook actief bij betrokken voor een deel. Om daar nu afstand van te nemen, is ook je distancieren van je eigen verleden. En dus ook zeggen, Ik heb ingezien dat het fout gegaan is. Dat is mooi. Maar als de anderen, hè, die andere 100, laten we even gekscherend zeggen, 120 zetels in de Kamer, daar niet mee in bewegen, ja, wat bereik je dan?
Nou, ik zie gelukkig dat steeds meer andere partijen en politici ook zijn gaan inzien dat er echt iets fundamenteel mis is gegaan. En dat er heel veel bereidheid is om toch daar naar te gaan luisteren. En dat al afgelopen maanden al is gebeurd. Hè? Ook hoe bijvoorbeeld bestaanszekerheid opnieuw op de agenda is gezet. Ja. Omdat Pieter Omtzigt dat zo nadrukkelijk naar voren heeft gebracht van let nou op. En dat is ook iets waar we wel degelijk veel eerder resultaten kunnen gaan boeken. Bijvoorbeeld dat we gewoon voor zorgen dat die torenhoge belasting op energie, dat we die omlaag brengen. Ja. Zodat mensen niet meer bang hoeven te zijn dat ze hun huis niet kunnen verwarmen. Ja. Dus,
en kerncentrales, hè, voor de toekomst te bouwen aan een andere energievoorziening in Nederland?
Ja, ook op milieubeleid moeten we natuurlijk. Er zijn heel veel slechte maatregelen genomen op het gebied van milieu. Mm-hmm. Ja, wij gaan daar natuurlijk aan werken om dan goede maatregelen te nemen. Kerncentrales, dat zal nog wel even duren. Daar moeten we ook geen valse verwachtingen wekken. Dat is een onderdeel van de energiemix. Maar het is niet de grote panacee of de oplossing. Nee. De belangrijkste vorm van elektriciteitsopwekking zal moeten zijn windturbines op zee. Maar daarnaast heb je dus die kerncentrales nodig voor een stabiele mix. Omdat je ook energie en elektriciteit nodig hebt op momenten dat niet waait en de zon niet schijnt. En ook gewoon omdat je een breed aanbod wil hebben. Biedt ook meer stabiliteit. Maar die staan er ook nog niet zo 1, 2, 3. Maar je moet dus wel alles wat tijd kost, des te meer reden om snel aan de bak te gaan. Dus we moeten wel heel snel nu kijken of we dat kunnen versnellen. En ook dan die kleine modulaire centrales, die kun je overigens waarschijnlijk een stuk sneller bouwen. Want daarvan zijn veel kinderziektes zijn er al uitgehaald. Hè? Ook van die bouw van die grotere centrales die de afgelopen jaren vertraging heeft opgelopen elders in Europa. Ja. En kleine modulaire centrales, die kun je ook sneller bouwen. Dus hopelijk kan dat gewoon wel.
En overigens is sneller dan nog steeds 10 à 15 jaar. Hè? Het is niet
dat dat hoeft niet per se.
Die staan er over 3 jaar.
Nee, maar 10, 15 hoeft het ook niet te kosten.
Nee? Nee. Okay. Nee.
Ik wil nog even, want ik zit eigenlijk nog steeds te wachten op mijn 2 voorbeelden.
Je bent streng vandaag hier.
Ja, bij 2 voorbeelden van die ik als burger ga merken via NRC.
Nou, ik heb al eentje gegeven. Hè? Dus dat we de belasting op energie gaan verlagen. Okay. We gaan heel veel woningen bouwen. Dat is natuurlijk een van de grote kostenposten. Is dat het bijna onbetaalbaar is geworden voor heel veel mensen om een woning te vinden. Nou, dan gaan we alles op alles zetten om veel woningen te bouwen. We gaan over 4 jaar ook zien dat we als meer grip hebben op migratie. Dus dat we daar ook fundamentele stappen hebben gezet.
Maar ik hoor nu niets nieuws in die zin. Wel nieuwe dingen van die problemen die er nu zijn, die dan opgelost worden. Nou, daar zou ik je heel dankbaar voor zijn, hè, dat als dat lukt.
Maar
dat
zou fantastisch zijn. Richting opzetten.
Ja. Nou, maar het goede stappen. Oké, zelfs dat wil ik je geven. Maar het gaat mij erom. Het unieke verhaal van NRC is natuurlijk het zeggen van we gaan dingen echt anders doen. We gaan op een andere manier politiek bedrijven. Misschien zal ik het zelf eens concreet maken. En dat is wat mij betreft voor mij de laatste vraag van dit blokje. Maar dat vind ik even interessant. Het gaat over de rol van de Tweede Kamer. Hè? Want Camille tipte er net al aan van, dan heb je natuurlijk die premiersvraag. Nou ja, zelf vind ik best wel belachelijk dat andere partijen altijd zeggen van, het is allemaal niet belangrijk. Het gaat om de Tweede Kamer, et cetera. En nu gaan ze allemaal hameren alsof dat het belangrijkste is van de hele verkiezingen. Dus in die zin ben ik het wel met om zich eens. Tegelijkertijd zeg ik wel van, is het reëel als je zegt van maar de Tweede Kamer is het allerbelangrijkste orgaan en die moet dat doen. En die minister-president die is zo'n staatsbevel eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En het kabinet, et cetera, dat moeten we allemaal een beetje relativeren. Maar dan denk ik van hoe reëel is dat? Want uiteindelijk is, hoe je het bent of verkeerd, de premier en daarmee het kabinet toch het gezicht van de Nederlandse politiek, degene om wie alles draait. Dus hoe het primaat van de Tweede Kamer, is het reëel om te zeggen van daar gaat echt het primaat komen te liggen? Want zo ideaal is dat ook niet met 150 Kamerleden.
Hoe onafhankelijk kunnen NSC Kamerleden zijn als in een controlerend orgaan voor de regering? Dat is natuurlijk wel een synergie die in de afgelopen 50 jaar volkomen verdwenen is. Laten we reëel zijn. Zit je in een kabinet, dan ben je gebonden aan het stemmen volgens de lijn van wat het kabinet eigenlijk min of meer verlangt. Gebeurt een enkele uitzondering natuurlijk niet. Maar laten we in eerlijkheid ook zeggen dat in merendeel er volgens partijdiscipline gestemd wordt. Dus hoe onafhankelijk kun je straks zijn?
Dat is absoluut waar wij natuurlijk op inzetten, om die positie van de Tweede Kamer echt te versterken. Mm-hmm. Hè? Want dat is ook misgegaan de afgelopen tijd. Dus die is steeds verder verzwakt.
Ja.
Nou, daarom heeft Pieter heeft ook gezegd van we kijken ook naar de mogelijkheid van een minderheidsregering. Sowieso als er een coalitieakkoord wordt gesloten op hoofdlijnen en dus niet alles dichttimmeren. Zodat je ook, en het voordeel ook van zo'n minderheidscoalitie is dus dat oppositiepartijen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Want dan kun je niet meer inderdaad hebben dat alle wetsvoorstellen van tevoren worden uitonderhandeld in een coalitie. En dan heb je eigenlijk geen debat meer. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat de oppositie doet. En als je een minderheidsregering hebt, dan moet je dus voor alles wat je wil bereiken, moet je steun vinden bij oppositiepartijen. Nou, dat is echt een manier om die Tweede Kamer weer veel belangrijker te maken. En dan moeten die oppositiepartijen ook kleur bekennen. En dan moeten ze, ze kunnen ze niet zomaar gratis alles tegenhouden wat misschien impopulair is. Want ze moeten ook kunnen worden aangesproken. Ze moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.
En ben je niet bang voor wheeling en dealing? Zo van, wij gaan akkoord met dit voorstel, maar dan willen we dat van tafel. En waar blijft de ideologie in dat opzicht?
Nou, je kunt onderhandelen met elkaar en dan ga je dan over in gesprek.
Ja.
Ik denk dat wel dat dat transparant moet gebeuren. Maar op zich kun je natuurlijk zeggen van nou, wij willen dit best steunen, maar wij vinden het heel belangrijk dat dit aspect ook wat meer aandacht krijgt. En dan kunnen we denken of zeggen, nou, zijn we het daarmee eens? Kunnen we elkaar? Dat is het politieke debat. Kijk, politiek is belangen afwegen. En die belangenafweging transparant maken en duidelijk maken en inzichtelijk en onderbouwen. En vervolgens kunnen de kiezers je afrekenen op hoe jij die belangen hebt gewogen. En nou, dat is het probleem van de afgelopen jaar geweest. Er is steeds meer in die technocratische fuiken gezwommen, waarbij helemaal niet duidelijk meer was. En sterker nog, een hele gezonde belangenafweging niet meer kon worden gemaakt. Omdat men heel snel zei van dit is al bedisseld, of we hebben het al vastgelegd, of dit moet van het model, of dit moet van de wetenschap, of van de rechter, of van het internationale recht. Of wat. Terwijl uiteindelijk is dat de democratie. Belangen afwegen en duidelijk maken hoe je dat doet.
Even laatste vraag over dit blokje wat mij betreft is dan, ik vind dat een interessant idee op dat minderheidskabinet en wordt natuurlijk vaak verwezen naar Scandinavië en Denemarken is natuurlijk bijvoorbeeld gebruikelijk. Wat ik me dan wel afvraag is de macht en tegenmacht om die erbij bij te betrekken. Ja, je gaat er dan eigenlijk voor zorgen dat iedereen eigenlijk zijn handen vuil maakt aan het regeringsbeleid, om het zo even negatief te zeggen. Dat je dus eigenlijk minder scherp een tegenstelling krijgt tussen regering en oppositie.
Je bent niet meer afrekenbaar.
Ja, precies. Terwijl je juist als oppositie dan juist eigenlijk een beetje de mogelijkheid verliest om je hard af te zetten tegen het regeringsbeleid en daar echt gewoon goed tegenin te gaan. Omdat je voor een deel mede verantwoordelijk bent. Hoe zie jij dat?
Nou, dat snap ik niet. Dat lijkt mij niet problematisch. Ik vind het juist heel goed dat de oppositiepartijen niet zich alleen maar kunnen afzetten tegen, maar zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. En je bent nog steeds verantwoordingsschuldig aan de kiezers. Maar die kunnen dan gewoon zien, hoe doe je dat? Welke keuzes maak je als partij? En dat geldt dan ook voor de coalitiepartijen. De kiezers kunnen dan gewoon zien van nou, zij stellen dit voor en zij zijn ervoor en zij zijn er tegen en ze kunnen dat zo onderbouwen. Dan ben je toch juist heel verantwoordelijk bezig. En dan, ik ben niet bang dat dat dan leidt tot een gebrek aan verantwoording of dat het niet meer scherp duidelijk wordt waar je voor staat.
Okay.
Zoals Johan Cruijff ooit al zei, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja.
Maar dat kun je natuurlijk hier ook wel weer bij bedenken, want ja, iets wat ik werkelijk verafschuw in de Amerikaanse politiek is het zogenaamde gerrymandering. Hè? Dat je afhankelijk van de uitslag in een bepaald district het district vervolgens mag aanpassen.
Ja.
Dat zou natuurlijk in Nederland minder voor de hand liggen. Maar je kunt overal wel bij bedenken van, goh, als je nou dit als nieuwe lijn inzet, wat is dan het nadeel daarvan? Aan de andere kant moet je soms dingen ook gewoon proberen natuurlijk.
Is ook zo, ja. Nou goed, je zou kunnen zeggen dat het al geprobeerd is, hè? Want Rutte regeert in feite al jaren met minderheden, in de Eerste Kamer in ieder geval.
Ja.
Dus dat heeft een...
Hoewel dat wel eigenlijk altijd dezelfde minderheden waren natuurlijk. Hè? Dus het is ook weer niet zo dat de hele oppositie daar inbreng in had.
Dat is waar, dat is waar. Helemaal goed. Dan hebben we uitgebreid, denk ik, het wezenskenmerk van NSC en de plaats van NSC in de politieke landschap besproken. Gaan we nu over naar het volgende blokje. En dan gaan we eens kijken wat de kandidaat naar Den Haag kan brengen.
Ginny hoor, het is niet elke dag dat wij met een raadslid van het jaar aan tafel zitten. In dat opzicht, Diederik, moet jij natuurlijk afscheid nemen van accolades uit het verleden. Want je bent letterlijk overgestapt, hè, van CDA naar NSC. Wat maakt dat de kiezers voor NSC sowieso, maar in het algemeen ook, specifiek op jou moeten stemmen?
Ja, goede vraag. Dat is natuurlijk wel altijd lastiger om over jezelf te gaan vertellen.
Maar toch zul je het moeten doen.
Maar je staat er niet uit.
Hoort er nu bij. Kijk, ik was niet de raadslid van het jaar. Okay. Ik was beste raadslid van Nederland. Voor een periode van 4 jaar.
Aha, kijk. en je zei net nog dat je er moeite mee had.
ja, dit is feitelijk...
feitelijk correct.
Ja, inderdaad. Ja, heel goed. Ja, goed. Beste raadslid van jou. Nou, ik zie wel dat ik toch veel heb kunnen bereiken als gemeenteraadslid. En ook al had ik maar 1 zetel. En dat inderdaad die waardering heeft gekregen. Maar ook wel op andere plekken. En ik denk dat ik dus ook in de Tweede Kamer... een schat aan politieke ervaring meebreng. En een ervaring die ik ook kan gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Wat ik in Amsterdam in de gemeenteraad ook heb geprobeerd. En daarom werd ik ook wel de Amsterdamse Omtzigt al genoemd. Hè, de NRC en andere. Ja. Ja, die gemeentelijke politiek veranderen is een olietanker. Net als wat jullie al zeiden van die bestuurscultuur, dat is allemaal taai. Maar om dat te doen, moet je dus ongelooflijk veel doorzettingsvermogen hebben. Ja. En wat ook nodig is en wat ik heb geprobeerd is als je een bepaald probleem hebt of je ziet een maatschappelijk fenomeen waar mensen tegenaan lopen, dan gaan we eerst helemaal uitzoomen. Dus je moet eigenlijk een schaarbeweging. Dus je eerst uitzoomen. En kijken, wat is nou de meest fundamentele morele vraag hier? Wat zijn de belangen die spelen? Helemaal vanuit
een helikopterview.
Een helikopterview van wat speelt hier? Is dit eigenlijk wel normaal wat we hier doen? Ja. Of kan het op heel anders? Dus helemaal uitzoomen. En vervolgens ga je helemaal inzoomen tot alle technische en juridische details. Om te kijken waar de scharnieren zitten. Waar, hoe je echt die verandering kan bewerkstelligen. Ja. En die combinatie, dat heb ik geprobeerd te doen de afgelopen jaar in de gemeenteraad Amsterdam. En daar heb ik ook hier en daar best veel succes mee gehad. Ja. Hoewel je dus maar 1 zetel hebt. Kijk, als je 1 zetel hebt, en dat had ik in de Amsterdamse gemeenteraad van de 45. Ja, dan moet je het recht hebben van overtuigen. Dus je moet andere mensen overtuigen van waarom jij denkt dat iets moet gebeuren. Ja. En dan moet je dus heel goed je argumenten ontwikkelen. Je kunt dus niet rekenen zomaar op een meerderheid. Nee. En dus in die nieuwe politieke cultuur in Den Haag, waarin ook dat parlement weer centraal komt te staan, denk ik dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen.
Maar dat gaat dus dan echt over de methode, hè? Dus hoe je dingen aanpakt. Wat is eigenlijk inhoudelijk dingen waarvan je denkt van, daar wil ik me nou echt voor inzetten. Dat is nou echt iets waarvan als mensen aan mij denken, dan denken we aan Diederik.
Ja, nou een aantal thema's. Kijk, ik heb natuurlijk als fractievoorzitter met heel veel verschillende dingen bezig gehouden. En in de Kamer zal je waarschijnlijk meer bepaalde portefeuilles toebedeeld krijgen dan als je alle portefeuilles zelf hebt uiteraard. Maar waar ik veel mee bezig heb gehouden is natuurlijk de woningmarkt. Ja, hoe kan je dat proces van het realiseren van woningen verbeteren en versnellen? Dus daar heb ik ook veel ervaring mee in Amsterdam, veel tegenaan bemoeid. Ook specifiek natuurlijk een ander rare technocratisch complex systeem zoals het erfpacht ontrafelen. En dat gaan we ook oplossen. We gaan ervoor zorgen dat mensen en Amsterdammers, veel Amsterdammers weten waar dat over gaat, maar dat je niet meer zo'n plotselinge, krankzinnige verhoging
Ik weet wel wat de Amsterdammers zeggen. Belasting.
Ja. Het is geen belasting. En daarom kan je als overheid van alles maken dat bij belastingen helemaal niet mag. Want de belasting moet voor iedereen hetzelfde zijn. Ja. En met erfpacht heb je het systeem dat je de ene betaalt 10.000 en de buurman voor precies hetzelfde huis ongeveer betaalt 200 en plotselinge verhogingen van 80.000 als je net even te laat was om je vinkje op de website te zetten. Yep. Al dat, heel concreet dat erfpachtsysteem, dat gaan we natuurlijk, daar gaan we mee stoppen. We gaan ervoor zorgen dat mensen beschermd worden tegen dat soort rare
constructies. Daar ga je dus vanuit Den Haag mee verder. Zeg maar. Ja. Dus wat je in Amsterdam begonnen bent, ga je Den Haag landelijk uitrollen, om het zo maar te zeggen.
Wat je natuurlijk in de politiek wel regelmatig meemaakt. En ik heb ook voor een wethouder bij Stadsdeelcentrum gewerkt. En ook daar ervaar je dit soort dingen. Is dat een kreet niet de lading dekt. Omdat die lading door 16 partijen die er allemaal iets over te vertellen hebben gaat. Wat zijn nou specifiek jouw karaktereigenschappen? Want je zei, je wil eigenlijk die rol die je in de gemeenteraad had. He, dat kunnen verbinden van andere partijen en soorts naar wat jij ziet als de beste oplossing. Wat zijn karaktereigenschappen van jou die dat in de Tweede Kamer ook voor elkaar kunnen brengen?
Oh, de karaktereigenschappen?
Yes.
ik wil zo ook nog wel een paar concretere dingen noemen die ik dan wil realiseren. Maar karaktereigenschappen, groot doorzettingsvermogen kan ik denk ik wel claimen. Ja. En ook wel het vermogen om het te verplaatsen in anderen. Ik heb natuurlijk, als je in Amsterdam als... Ja,
heb je het nodig?
Ja. Zeker als je van een partij als het CDA was, dan en je tegenover heel veel andere partijen met heel andere idealen en heel andere bubbels die leven, dan moet je echt verplaatsen in waarom vinden die mensen dat en waarom zijn ze niet bij
wie
me eens.
Wie zijn die mensen?
Ja, nou, dat zou ik niet willen zeggen, want ik weet wie ze zijn. Ik weet heel goed wie ze zijn.
De menselijke maat. Is dat een belangrijk begrip? Niet meer zien als een soort van vijand, maar als gewoon collega's die over andere dingen anders nadenken. Maar nee, waar absoluut. Je wel degelijk mee kan samenwerken.
Absoluut, ja. En ik zie ook dat wat je deelt met andere partijen. Dus je kunt van buitenaf denken van, oh, die ellendige GroenLinksers of mensen van DENK. En dat denken zij dan van, ja, maar dat is conservatievelingen daar. Dus ja. Je ziet dat je heel veel ook gewoon deelt aan liefde voor de stad, aan het verlangen naar goede oplossingen. Dus daar elkaar weten te vinden. En daar wil ik me in ieder geval ook voor inzetten. Ik denk dat dat ook kan.
Ja, Diederik. Ja, nog even over het CDA, want dat is toch wel goed om dat te benoemen. Jij bent overstap van het CDA naar het NSC. Nou, nu heb jij zelf al aangegeven, ja, ik was altijd al betrokken bij Omzicht. Het partijprogramma van het CDA in Amsterdam heet ook Nieuw Sociaal Contract. Dus die link was er altijd al. Dus in die zin is het helemaal niet gek dat jij nu bij het NSC zit. Hoe kijk jij daar toch op terug? Want dat lijkt mij een moeilijke beslissing om lange tijd bij het CDA actief te zijn en dan nu voor een nieuwe partij te gaan.
Zeker, dat was best een moeilijke beslissing. Ik heb er ook wel echt mee geworsteld. En ik heb al die jaren voor het CDA in die gemeenteraad gezeten en daar ook ziel en zaligheid natuurlijk gedeeld met mensen. En er ook enorm voor ingezet. En ik vond dat het... de manier waarop het CDA eigenlijk achteruit ging, heeft mij enorm. Ja, dat greep me wel aan. En ik vond het ook buitengewoon pijnlijk om te zien hoe. Ja, ik vond dat ze een aantal verkeerde afslagen hebben genomen. Mm. Dat de afgelopen jaren steeds minder duidelijk werd. Waar staan we nou voor?
De ideologische vieren.
Ja, dat ook steeds die consensus gingen verdedigen als hun eigen standpunt. Mm. En dat nooit. En je moest ook. Wat nodig is nu in Nederland, is een veel fundamentelere kritiek ook op hoe het is gegaan. En die analyse van Omtzigt, ja, daar kon ik me in vinden. Dat gaat gewoon ook wel een stuk verder nu. Maar ik vond het pijnlijk, maar ik heb het wel met veel overtuiging gedaan. Dit is ook echt een geweldige kans nu voor Nederland, maar ook voor die idealen om die weer opnieuw leven in te blazen, nieuw in de praktijk te brengen en echt een stap te zetten.
Maar krijg je dat zelf ook nog wel terug van mensen die zeggen van, met een overstap. Kijk, sommige mensen kijken daar negatief tegenover. Merk je dat? Ontmoet je veel begrip over het algemeen? Mensen denken van, ik snap wel waarom je dat doet.
Ja, ik heb eigenlijk heel veel, vooral positieve reacties gekregen. En ik ben altijd heel transparant over geweest natuurlijk. Ik heb gewoon tegen mensen gezegd, ja, ik denk dat dit een goede koers is. Ik denk dat we dit moeten doen. En ik heb nog een tijd gekeken van, kan Omtzigt niet toch bij die partij blijven? Omdat we het op die manier samen doen. Maar dat kon dan niet. Nou ja, daarna de reacties. De meeste mensen waren eigenlijk best positief en begrijpend. Sommigen vonden het echt wel heel jammer. Maar ja, het is natuurlijk, als je echt heel erg verknocht bent met zo'n partij, dan gaat de achteruitgang je natuurlijk enorm aan het hart. Yep. Maar er is echt wel noodzaak tot vernieuwing. En die vind je nu in dat nieuw sociaal contract.
Ja, ja. Nou, dat heb je uitgelegd. Laten we dan toch maar even weer teruggaan dan over gewoon naar jouzelf. Want jij wilde graag, en daar moeten we natuurlijk kandidaten wel de gelegenheid voor geven, zeker als we dat zelf zeggen, even terug naar de inhoud van wat wil ik bereiken. We hebben het gehad over de erfpacht. Daar heb je aangegeven. Nou, wat ik
als voorbeeld heb, ja.
Wil ik in Den Haag ook doen. Wat zit er nog meer in deze Sinterklaastijd bijna in het pakje voor de kiezers?
Ja, was het maar zo makkelijk als een pakje uitdelen met Sinterklaas. Maar waar ik me echt voor wil inzetten ook is het onderwijs. Want dat gaat me enorm aan het hart. En ik heb hier in Amsterdam natuurlijk ook heel veel bezig gehouden met het onderwijs. En als je ziet dat... dat het niveau gewoon echt achteruit gaat. Dat je nu gewoon een kwart van de leerlingen functioneel analfabeet is. Ja. En dat steeds meer leerlingen gaan dus van de lagere school naar de middelbare school zonder dat ze goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Mm. En ook rekenen in veel gevallen om mee te kunnen. Dus dat je die achterstanden die niet meer worden ingehaald in veel gevallen. We zijn de eerste generatie nu die minder goed kan lezen en schrijven dan hun ouders. En dat is ongelooflijk zorgelijk. En ik zie ook die massaliteit en vervlakking in het hoger onderwijs. Ik zie dat ook bij de mbo's en de hbo's dat daar heel veel mis is en heel veel moet verbeteren. Dus die fundamentele vaardigheden moeten veel centraler komen te staan. Dat leren lezen en schrijven, ook kennisoverdracht. Puur echt feitelijke kennisoverdracht. Er zijn ook zoveel vage nieuwe onderwijstheorieën losgelaten die eigenlijk de kwaliteit alleen maar hebben uitgehold. Het lerarentekort. Dat is natuurlijk een ongelofelijke bedreiging voor onze toekomst. Het goed onderwijs is toch een van de belangrijkste dingen die bestaan. Ja. Het is de basis voor je toekomst. Het is ook de basis voor een goed leven waarin kinderen tot bloei kunnen komen en talenten kunnen ontwikkelen. En het is de basis voor de bestaanszekerheid van Nederland op de langere termijn.
Dus als jij gevraagd wordt, wil je woordvoerder onderwijs worden? Dan
zeg ik geen nee.
Zeg ik geen nee, duidelijk.
Dat zeg ik heel graag.
De interne strijd binnen NRC is begonnen om de mooie portefeuilles. Ja, tenminste, daar wordt natuurlijk de uitslag nog af.
Zullen wij een laatste vraag van dit blokje doen, Ginio? Door jou te vragen, wat vind je van de stelling? Je bent wel gek als je de politiek ingaat met het afvakkelrisico wat je tegenwoordig loopt op social media. En als je eigenlijk feitelijk ziet wat je er nou helemaal mee kunt bereiken.
Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Want dat raakt mij niet zo. Ik bedoel, ik zit nu ook al op Twitter. Maar ik heb eigenlijk nergens last van. Soms beginnen mensen te schelden. Maar dat vind ik volstrekt oninteressant. Bijna een beetje een sport om. Als mensen heel erg boos beginnen te schelden, dan heel beleefd te reageren. En vragen wat is eigenlijk het punt.
En als ze met fakkels bij jou thuis gaan staan straks, omdat je bepaald beleid vertegenwoordigt?
Nou, dat moet je natuurlijk niet doen met fakkels. Maar ik ben er eigenlijk helemaal niet.
Het is ook geen oproep. Ik verafschuw dat. Maar dat risico zie je wel tegenwoordig.
Ja, maar ik ben er eigenlijk niet zo bang voor. Ik ga gewoon graag het gesprek aan. En ook als iemand met de fakkel langskomt, ik hoop het niet. Ja, ik ga graag met iedereen in gesprek. Ja. Met of zonder fakkel, liever zonder.
Maar wat is die gedrevenheid? Waar komt die? Wat is dat vuur voor dat je zegt, joh, ondanks al die social media toestanden enzovoorts, daar heb ik niet zo last van. Ik wil gewoon die politiek in.
Ja, dat is een heel diep gevoel dat ik daar moet zijn. Ja. Dat ik echt heb van, er zijn die fundamentele maatschappelijke vraagstukken van Nederland. Daar wil ik mee aan de slag. En daar wil ik ook over in gesprek. En daar wil ik verbeteringen boeken. En ik heb het idee dat ik daar moet zijn.
Ja, eigenlijk jouw methode om mensen die schelden eigenlijk heel beleefd te woord te staan, doet mij denken aan een klassieker van Hans Wiegel. Die ooit tijdens een campagnebijeenkomst werd hem toegeroepen. Hey, pummel! Waarbij zei, aangenaam, mijn naam is Wiegel. Ja.
Enfin, laten wij dit blokje gaan afsluiten. En misschien naar het meest speculatieve onderdeel van onze podcast gaan, Ginio.
Ja,
de voorspellingen.
De voorspellingen. We hebben het best wel, vind ik, inhoudelijk gehad over het wezenskenmerk van NSC. We hebben filosofen voorbij horen komen en aangehaald. We kunnen niet beticht worden, denk ik, dat we een plat voor de platte route zijn gegaan.
En toch verheugen we ons al een uur lang op dit stukje.
Ja, eigenlijk een heel simpele vraag, Diederik. Welke partij wordt de grootste? Hoeveel zetels had jouw partij? En wie wordt de premier?
Oh, dat moet ik zeggen. Oh, ja. Ik dacht dat jullie zelf gingen speculeren. Nee. Maar
ja, wij speculeren sowieso heel veel, maar dat
geven de gasten altijd de ruimte.
Ja.
Ik denk dat wij dat we echt goed gaan doen. Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Dus we weten het niet, hè? Maar het ziet er naar uit dat we echt veel zetels halen. En nu wil je een getal echt horen?
Wij willen een getal.
Wanneer ben je teleurgesteld? Onder welk getal? 25?
Nou, ik ben teleurgesteld bij 20, want dan zit ik er niet in.
Nee, precies.
Maar ik hoop echt wel dat we dat we goed rond de 30, 35 misschien nog meer zijn. Het punt is, er zijn ook hele goede mensen nog weer na mij. Zo na 30 nog. Maar Bart-Jan Heijnen, een hele ongelooflijk goede keer. Die staat dan weer 33.
Dus die moet er ook nog in.
Ja, en daarna nog weer andere. Dus,
Wat jou betreft moeten we aan de 44 van Balkenende denken, begrijp ik.
Nou, dan hebben we denk ik wel een probleem. Want dan als er één iemand opstapt, dan vervalt die zetel. Dus we moeten gewoon goed boven die 30 komen. Dan worden we de grootste partij. Dat hoop ik echt. Dan
mooi.
We,
ook echt. We noteren 35 en we noteren grootste partij.
Ja.
Mooi. Dan hebben we alleen maar nog vragen. Wie wordt de premier?
Ja, alleen nog maar.
En dat is wel mooi om te zeggen. Dat is een vraag die we eigenlijk aan gewoon andere kandidaten stellen überhaupt. We hadden niet voorzien dat dit in dit geval zo'n mooie, explosieve vraag zou zijn.
Nee, maar dat is eentje die ik niet kan beantwoorden. Dat is helaas het geval. Ja, nee, Pieter heeft echt een hele duidelijke visie dat hij in het parlement moet zijn.
Ja, nee, maar daar hebben we het over gehad. Het gaat gewoon nu puur om een voorspelling. En voorspellingen kun je niet zeggen. Wie wordt de premier? Gewoon een voorspelling. Maakt ons niet uit.
Wie vind jij dat het zou moeten worden vanuit jullie kandidaten?
Oh, vanuit de kandidaten verder? Ja.
Ja. Tenminste, ik neem aan dat hij uit de partij zal komen, hè, en niet een buitenstaander.
Dat is echt nog onduidelijk. Maar daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat dat in dit uitgeval dat hij het toch zelf moet doen. Maar hij heeft al aangegeven waar zijn voorkeur ligt. Maar wie als hij het niet doet, dan ik kan niet zomaar even iemand anders noemen van de lijst. Ik bedoel, dat kan ik niet.
Kan niet of wil niet. Hè? Dat is altijd de vraag, Gino. Ik denk dat we moeten stoppen met hengelen.
Ik heb het gewoon niet met...
Het is eigenlijk een hele lichte vraag. Maar toevallig is het nu een heel zwaar politiek onderwerp. Ja. We willen afsluiten met een lichtigheid. Maar goed, we snappen dat in deze specifieke gevallen het heel lastig is. Maar we horen tussen de regels wel door van als het echt moet, dan zal hij het zelf moeten doen. En wie weet.
En zelf is dan Omtzigt, hè? Niet Diederik. Ofwel, sta je open.
Nou, hij doet liever onderwijs volgens mij. Als je moet kiezen tussen onderwijs en premierschap. Dan,
heel goed.
Ja. In de traditie van NRC kies je dan voor de Kamer. Helemaal goed, Diederik. Nou, we hebben wederom genoten van een leuke podcast. We hebben, denk ik, het goed gehad over NRC. Ik denk dat mensen die je daar...
Zullen we dat aan Diederik vragen? Is er iets wat jij nog wilt toevoegen omdat je denkt, dat heb ik niet kunnen benoemen, of daar hebben jullie me een beetje op lopen grillen en daar wil ik nog iets aan toevoegen? Of zeg je nee hoor, helder en duidelijk verhaal?
Volgens mij hebben we gewoon een heel goed gesprek gehad.
Top.
Jullie hebben allerlei verschillende vragen gesteld, op inhoudelijk, persoonlijk, op alles bij elkaar. Dus ik vond het leuk, maar ik... Nee.
Mooi. Nou, daar waren we aan het hengelen.
Zijn wij tevreden als onze gasten zeggen dat ze het leuk hebben gevonden? Hebben we dan hard genoeg ons best gedaan?
Ja, daar gaan we nog over naar.
Ik vind het ook leuk om te worden uitgedaagd.
Ja. Nee, heel goed, heel goed. Ik denk dat je perfect je mannetje stond, Gino. We hebben nu drie verschillende partijen te gast gehad. Ja, leuke serie zo.
Zeker, zeker. En,
zeg ik dan onbescheiden.
Ja, nee, nogmaals, Diederik Boomsma, hartelijk bedankt. We wensen je veel succes in de last stretch, zoals ze dat in de Anglo-Saxische wereld zeggen. Dus ik wens je heel veel sterkte daarbij. Want, dat zal,
en veel energie.
Ja, precies, dat zal je nodig hebben. En dan gaan wij ons verheugen weer op de volgende.
Zeker. En wil je nou, beste luisteraars, weten wie dat is? Nou, dan zou ik zeggen, abonneer je op deze podcast. Dat is de enige manier waarop je het gaat ontdekken. Want we zijn er zelf ook nog benieuwd naar. Abonneer je op deze podcast. En Gino, we denken er toch hard over na om dit ook over de verkiezingen heen te trekken.
Zeker.
Zullen we het weer inhoudelijk anders in gaan richten dan nu? Maar als je Peilingen en Poppetjes nou wil steunen, klik even op abonneren. En je mag altijd waardering achterlaten bij Apple of Spotify.
Precies, laat een comment achter. Dan weten we ook hoe jullie het zien. En als je wat wil weten, peilingenpoppetjes@gmail.com. Dan kun je alles kwijt.
En op Twitter? X.
Of ja, X heet het tegenwoordig. Zijn we te vinden. De handle heet P-poppetjes. Dus twee keer P aan het begin. @P-poppetjes.
PP-poppetjes.
Precies.
Mooi. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Tot de volgende.
Ciao.
Hi.